Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welkom bij de laatste aflevering van Oranje Leeuwinnen, de podcast. Die we helaas met verlies ingaan. Maar desalniettemin zit ik hier vanaf het Vice-kantoor met mijn collega Lisa Lotens.
Hallo.
En dit keer ook met onze collega Sam van Raalte van Vice Sports.
Hallo.
Geweldig dat je er bent.
Ja, leuk.
Sam, waar heb je gekeken?
Ik heb thuis gekeken met mijn vriendin.
Is dat eigenlijk ook waar je normaal gesproken het liefste voetbalwedstrijden kijkt?
Ja, het liefst wel. Ik hou er niet zo van om in de kroeg te kijken. Dus als ik niet naar het stadion kan gaan, dan kijk ik het liefst thuis, ja.
Ja, ja. Want we weten natuurlijk, wij als collega's, dat jij voor Vent Ajax aanhanger bent. En naar ontzettend veel wedstrijden gaat.
Ja.
Maar nu hebben we het over de Leeuwinnen.
Ja.
Lisa,
ja.
Wat is je gevoel?
Nou, ik sta echt te trappelen om het over de tweede helft te hebben. Maar laten we het eerst even over de eerste helft hebben.
Ja.
Die ging goed.
Strijdend door zijn gekomen. Mm-hmm.
Begon natuurlijk met die tactische omzetting van Wiegman. Wat heel interessant was.
Ja.
De verdedigers.
Ja.
Anouk Dekker die erin stond in plaats van Merel van Dongen.
Klopt.
Dat wel echt een terechte wissel was.
Ja, Bladworth iets andere rol gekregen. En voorin natuurlijk Berestijn centraal en dan Miedema meer daarachter in plaats van als diepe spits. Mm-hmm. Vond ik ook wel interessant.
Ja.
Ja.
Echt wel vet om te zien dat Wiegman zo tactisch bezig is om te kijken hoe ze die zwaktes van Amerika konden spelen, zeg maar.
Ja. En wat was dan precies
goed.
De zwakte?
Nou ja, misschien was het nog meer de sterktes van Amerika proberen in te dammen door iets verdedigender te spelen en dan te hopen op die snelheid voorin, denk ik.
Ja.
Maar dat pakte verdedigend best goed uit de eerste helft.
Ja. Ja, aanvallend was het natuurlijk wel echt jammer dat zowel Miedema als Berestijn niet helemaal tot hun recht kwamen.
Mm-hmm.
Maar ik wilde al bijna naar de tweede wissel in de tweede helft. Laten we nog even bij de eerste helft blijven.
Ja.
Ja, ik denk dat het verdedigend stond het gewoon als een huis. Alleen, ja, je houdt het niet vol. Op een gegeven moment is het gewoon klaar.
Ja.
Maar ik was wel echt die eerste drie kwartier zo trots.
Ja, het verbaasde mij ook echt, want je verwachtte tot nu toe elke keer zijn die Amerikanen zo snel eruit gekomen met een vroege goal en dan gingen ze rustig aandoen. Maar het lukte ze gewoon niet, die Amerikanen, om datzelfde te doen bij ons, zeg maar.
En ik denk dat dat ook eigenlijk wel het eerste doel van de wedstrijd was voor de Nederlanders.
Hey,
laten we zorgen dat het eerste kwartier gewoon 0-0 was.
Ja.
Maar het leuke was ook nog, want volgens mij was het doel inderdaad om helemaal die verdediging goed te hebben, zodat ze niet konden scoren in de eerste 20 minuten. Ja. Maar er werd gewoon vet goed gespeeld.
Mm-hmm.
Er werd gewoon heel goed gevoetbald in plaats van alleen maar heel goed verdedigd.
Ja. Ja, dat vond ik ook. Het was goed om te zien dat als we dan aan de bal kwamen, dat we er ook gewoon goed uitkwamen.
Mm-hmm.
Echt dreigende situaties ontstonden. Ja.
Ik vond het ook wel echt opvallend hoe goed Bloodworth in de game zat. Dat was echt, want zij was in het begin natuurlijk een beetje hakkelig af en toe. En nu was ze echt aan het vlammen.
Ja.
Misschien omdat het Amerika was. Ja. Haar man komt natuurlijk ook uit Amerika. Dus misschien had ze het idee van laat ik even drie tandjes bijzetten.
Ja, ik begreep
of ze
dat
is op die positie misschien veel, komt ze beter uit de verf. Dat weet ik niet.
Zou ook nog kunnen, ja. Ik begreep ook dat haar schoonfamilie nog niet wist of ze voor Amerika of Nederland zouden zijn. Dus misschien had ze wel de drang om even te overtuigen.
Mooi.
Ja. Ja.
Miedema was wel best onzichtbaar, hè? Eigenlijk de hele wedstrijd.
Dat is denk ik een moeilijke rol ook waarin zij geplaatst werd. Wat anders dan we van haar gewend zijn natuurlijk.
Mm-hmm.
Om een soort van die aansluiting te verzorgen in plaats van het diepe aanspeelpunt te zijn voorin. Wat het wel moeilijker maakt, ja. Ze was toch een paar keer, zeg maar, de grote kansen die we hadden, vond ik haar wel, dan kwam zij er wel uit.
Maar ze werd ook wel echt snel vastgelopen, vond ik, door gewoon drie verdedigers die er meteen op zaten van oké, no chance.
Ja,
dus dan kon ze niet eens meer schieten.
Nee, precies, ja.
Maar ze had wel één grote kans.
Ja.
En toen werd ze toch net, voordat ze kon schieten überhaupt, toch geblokt.
Echt drie keer kappen en draaien en dan net niet dat gaatje om.
Maar is dat dan ook toch een gemis dat ze niet eerder schoot?
Ik weet, volgens mij was die opening er gewoon net niet. Je denkt dan op zo'n moment, als kijker volgens
schiet,
mij van...
Schiet,
waarom schiet je niet? Maar volgens mij was dat moment er gewoon nog net niet.
Ja.
En echt net toen het... volgens mij kwam de vierde er inmiddels ook al aan van die verdedigers. Ja, moeilijk.
Ja, dan kan je ook niks meer.
En wat vond je van Martens?
Eigenlijk het hele toernooi weinig van gezien. Vroeg me dan wel af... Jill Roord heeft het in invalbeurten ook niet altijd laten zien... Maar ik had er wel misschien iets meer van haar willen zien op die plek. Toch niet echt het toernooi van Martens geworden. Wat vind jij?
Nee, ja, ik heb haar best wel gemist.
Ja.
De verwachtingen waren natuurlijk hoog. Misschien was dat ook wel onterecht. Ik weet het niet zo goed.
Ja.
Ze is natuurlijk een goede speler, maar elk team van dit toernooi heeft gewoon zich ingezet op Martens en op Van der Zanden. Van, joh, deze gaat... Oranje was in die zin ook wel voorspelbaar. Maar ja, ik heb ook niet gezien... Ik heb ook de dribbles van Martens niet gezien. De technische voorbijlopen van haar tegenstander heb ik ook niet echt gezien. Dus
nee.
Ik weet het niet zo goed.
Ja, erg jammer,
ja.
Hadden jullie niet ook het idee dat... Dat was vooral ook echt in deze wedstrijd aan de hand... Dat Danielle van der Donk... En ik heb dat ook al eerder gehad, dit toernooi met Martens... Dat ze iets te veel aan het... laten zien waren wat ze allemaal konden met de bal. Dat je daar soms dacht van, speel hem dan nu alvast over... of geef hem of doe er echt iets mee.
Dat ze als verbindingsfiguur op het middenveld... iets te lang de bal bij zich hield, zeg
gewoon
maar.
Echt dat ze hem eerder hadden moeten pasen.
Maar... Ja, zeker als je relatief veel onder druk staat... moet je natuurlijk heel snel eruit komen, inderdaad. Dus dan is die handelingssnelheid wel belangrijk daarin.
Dat zag je natuurlijk ook bij de VS echt in extreem goede vorm.
Ja, want
hoe goed die passes waren en hoe snel die gingen.
Ja. Maar zij zetten ook veel druk.
Ja. Echt, ook wel indrukwekkend om te zien natuurlijk, de VS.
Ja, hè?
Echt heel goed.
Ja. En dus toch wel wat ik in ieder geval hoopte. Zo van, oké, als Nederland tegen zo'n goed team gaat spelen... hoe gaat hun niveau dan omhoog? En in ieder geval in de eerste helft was dat echt wat er gebeurde.
Zeker. Ja, maar ik had ook wel het idee dat in die eerste helft... bijvoorbeeld Danielle van der Donk, zij was overal. Zeg maar, zij was zoveel druk aan het zetten en zo... echt crazy aan het gaan, dat ik dacht van... wow, oké, die tweede helft... moeten we even kijken wat er gaat gebeuren. Want Nederland was zich zo hard aan het inzetten... dat het gewoon... dat ik wel me zorgen maakte over die tweede helft. En misschien een goed bruggetje om het er meteen even over te hebben. Want in de 62e minuut, wat was het?
Ja, de penalty heb je het over.
De penalty.
Ja, mijn heldin, Stefanie van der Graaf.
Ja. Jij hebt net een heel mooi stuk geschreven over hoe dit haar toernooi is. Of hoe zij eigenlijk gewoon de ster van Oranje is. Wat nog steeds zo is, volgens mij.
Ja.
Maar ja.
Ja, moeilijk zo'n moment hoor. Dit is echt, ze verwoordde het zelf heel goed, denk ik, na de wedstrijd bij de NOS. Dat dit is echt zo'n moment. Tuurlijk raakt ze die tegenstander, ziet er niet aankomen. Dus er zit geen kwaad in de zin. Maar de scheidsrechter gaf hem in eerste instantie ook niet. Voor de VAR was dit nooit een penalty geweest. Maar nu met de VAR kan de VAR eigenlijk niet anders dan zeggen van... hier gebeurt wel iets, het moet een penalty zijn. Dus dat is nog, vond ik voor mezelf als kijker ook even wennen... dat je dan toch moet erkennen van dan moet het wel een penalty zijn. Terwijl je eigenlijk denkt van, dat was niet zo geweest.
Nee, dus in die zin is die VAR ook echt een vloek.
Ja, het is heel dubbel. Ja. En het is gewoon heel vervelend voor Stefanie van der Gracht. Want zij heeft zo'n goed toernooi gespeeld. Kijk, aan de bal is natuurlijk niet altijd helemaal geweldig. Maar zij, juist omdat het zo'n vechtmachine is geweest, dit Oranje... en het zo veel op het verdedigen aankwam, is zij zo belangrijk geweest. Dat zag je trouwens ook nog steeds in de slotfase toen... voordat die 2-0 viel en nog daarna ook... heeft ze alsnog een paar geweldige verdedigende acties
en ze
gedaan.
Was helemaal kapot.
Ja, ze liep echt met haar schouders naar beneden zo.
Ja.
Gebroken.
Maar ik hoop echt dat zij... dit is natuurlijk echt een vreselijk moment... voor een voetballer überhaupt. En vooral voor een verdediger die een penalty veroorzaakt... in de WK-finale.
Ja.
Ik hoop echt dat zij... in haar rouwmomenten ook nog gewoon kan bedenken van... oké, ik heb het gewoon vet goed gedaan.
Echt belachelijk goed, ja.
En is er een soort van... denk je dat zij daarna nog gesprekken heeft met een mental coach of zo... om met zo'n moment om te gaan? Want...
ja, dat hangt er... ja, het zou wel goed zijn. Hangt er denk ik vanaf hoe... na die wedstrijd vond ik eigenlijk dat ze zelf best wel goed kon relativeren meteen. Mm-hmm. Zo'n type is het denk ik wel. En ik denk dat zij... ik hoop in ieder geval dat ze heel goed beseft waar ze vandaan komt. Want ze heeft het hele seizoen nauwelijks gespeeld. Hè? Ze heeft het hele seizoen volgens mij 7 wedstrijden of zo gespeeld. En nu dan in één keer bijna dit hele toernooi. Met wedstrijden die heel kort op elkaar volgen. Dat is echt dat is echt bizar.
Maar Sarina Wiegman, die gelooft zeg maar enorm in deze vrouw. Ja. Want zij is ook, heeft jarenlang ook met blessures gekampt. En gewoon na het EK ook, was ze ook een tijd geblesseerd. Ja. Maar toch is Sarina Wiegman gewoon Stephanie van der Gracht. Let's go.
Ja.
Favoriet over iedereen, weet je wel. Waar ligt dat precies aan?
Ja, ik geloof zelfs dat Van der Gracht nog geblesseerd was toen ze geselecteerd werd al voor Oranje. Toen zei Wiegman al van, je bent er gewoon bij. Ja. Ja, kijk, als ze speelt, is ze ook gewoon echt goed. En ze heeft natuurlijk ook met 3 clubs is ze kampioen van Nederland geworden. Heeft bij Bayern München gespeeld in Duitsland. Nu bij Barcelona. Het is gewoon een hele grote voetballer. Mm-hmm. Maar door die blessures nog niet alles eruit kunnen halen.
Ja.
Maar ja, dit toernooi vond ik er wel echt heel indrukwekkend. Ja.
Ik denk dat het wel goed komt met dat trauma. Ik zag het ook een beetje in de vergelijking met Jackie Groene, die natuurlijk de winnende goal maakte in de halve finale. En die na afloop zoiets zei van... ja, natuurlijk ben ik degene die het doelpunt heeft gemaakt, maar het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Die soort van saamhorigheid die dat team heeft. Ik denk dat dat ook andersom geldt in het geval van het veroorzaken van een penalty.
Ja.
Ik bedoel, natuurlijk, die knauw, weet je wel. Jeetje, dat zag je ook wel in haar, aan haar tranen na afloop op het veld nog. Het was echt onverkropbaar, zo'n gezicht had ze. Maar ik denk dat het... het is onderdeel van het team. Mm-hmm. Dus het is niet alleen haar verantwoordelijkheid of zo.
Ja. Ik zag ook veel reacties van andere ploeggenoten, onder meer van de Donk, die zeiden van het is Amerika, dus natuurlijk krijgen ze die penalty.
Ja.
Een beetje venijnige reacties, maar vond ik ook wel sterk.
Ja.
Kom je toch ook voor je teamgenoot op.
Ja. Dat zit ook wel goed. Ik vond het trouwens heel erg leuk dat met de uitreiking van de verschillende prijzen, dat Megan Rapinoe en ik geloof, wie was het, Lavelle of zo, die ernaast stond. En dat Sari van Veenendaal had natuurlijk de gouden handschoen. En die kwam het podium op en die werd totaal genegeerd door die twee Amerikaanse meiden. En Sari keek echt zo van, dude, what the fuck doen jullie? En dat moment, Roos, mijn vriendin, zei ook al van, dat moment, die Hollandse nuchterheid, daar hou ik zo van.
Ja,
ja.
Ja, dat moment, dat was wel bijzonder, hè? Want zij stonden daar, die Rapinoe en Lavelle, helemaal te glunderen, zeg maar.
Ja.
Dus maar Sari kwam echt zo aanlopen en ze gaf ook zo'n tikje even van, hoi,
hallo,
ik kom hier nu.
En
ze keek ook zo een beetje bedrukt toch op haar gezicht.
Ja.
Ja, het was echt een geweldig moment.
Ja.
Maar daar zag je inderdaad een heel groot contrast tussen Sari dan en die super Amerikaanse mentaliteit van vooral Rapinoe natuurlijk. Ja.
Is Sari van Veenendaal misschien de speler van het toernooi van de Leeuwinnen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat zij zich het meest onderscheiden heeft. Moet ook wel, als je zoveel onder druk komt te staan, dan moet je echt een heel goed toernooi kunnen keepen. En het begon bij haar helemaal niet zo heel goed. Tegen Cameroen ook nog een foutje. Toen dacht ik van, ik geloof dat Leone Stendler in de eerste aflevering hier ook nog zei van dat de reservekeeper eigenlijk een betere keeper is misschien wel dan Sari. Ja. Contract bij Arsenal natuurlijk ook niet verlengd.
Mm-hmm.
En dan zo'n toernooi spelen, dat is ook wel echt lijp. Ik ben echt benieuwd welke clubs er nu voor haar komen.
Ja.
Je zou toch zeggen, die moet nu gewoon 10 aanbiedingen hebben liggen van clubs die haar willen hebben.
Ja, laten we even luisteren naar Soraya Verhoeven, talent van Ajax, om te horen wie voor haar de speler van het toernooi is.
Hi luisteraars van Vice, ik ben Soraya Verhoeven. Ik ben 21 jaar en speelster van de Ajax-vrouwen. Daarnaast studeer ik psychologie en zit nu in mijn bachelor. En ik hoop binnen nu en 2 jaar mijn bachelor te kunnen afronden. Ik zit nu in mijn 2e jaar en ik doe dit aan de Universiteit van Amsterdam. En dan is mij ook gevraagd om mijn beste speelster van het WK bij de Oranje Leeuwinnen, beste Oranje Leeuwin, te gaan kiezen. En dat was voor mij eigenlijk niet zo moeilijk als ik er nu over nadenk. Na aanleiding ook van de finale. Want voor mij is er één speelster die eigenlijk het hele toernooi consistent is geweest. En ja, ik denk ook nog een bijzondere rol daarnaast heeft gehad. En dat is Sari van Veenendaal. De aanvoerder en de keepster natuurlijk van het Nederlandse vrouwenelftal. Ik denk dat zij gewoon geweldig heeft gekiept dit toernooi. Het Nederlandse vrouwenelftal ontzettend vaak op de been heeft gehouden. En als aanvoerder denk ik toch dat je een bijzondere rol hebt. Ook als je dan voor de wedstrijd altijd de leeuwinnen bij elkaar ziet komen. Dan zie je altijd dat zij een speech houdt. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. En dan natuurlijk, dat weet ik ook zelf van de jeugdelftallen bij Nationaal en bij Ajax. Een aanvoerder is ook veel meer dan dat alleen op de camera's te zien is. Het is ook iemand die binnen en buiten het veld ook wel een belangrijke rol heeft.
Sari van Veenendaal dus.
Ja, ja en... terecht.
Sam, heb je eigenlijk ook naar andere wedstrijden gekeken, dit toernooi?
De andere wedstrijden heb ik niet heel veel van gezien. Maar de wedstrijd die me het meest is bijgebleven is Engeland-Amerika. Dat vond ik echt een geweldige wedstrijd. Dat was echt heel hoog niveau om te zien. Ja, ging echt op en neer alle kanten op. En een paar geweldige doelpunten. Ja, dat was sowieso denk ik, kijk, los van het chauvinisme, de leukste wedstrijd om te zien gewoon als neutrale kijker of zo.
Ja. Ja.
Heb je eigenlijk ook Engeland-Zweden gezien? De strijd om brons?
Ja, heb ik ook nog gezien, ja.
Wat vond je daarvan? Want Engeland viel eigenlijk toen nogal tegen.
Ja, het verbaasde me dat er eigenlijk nog zo fanatiek wel werd gespeeld. En vooral door de Zweden. Ja. Maar meestal zo'n troostfinale. Beide teams hebben er niet echt zin meer in. Maar ik had wel nog het gevoel bij het kijken van deze wedstrijd dat er nog echt wat op het spel stond. Ja. Weet je? En die Zweden waren ook echt super blij toen ze wonnen.
Ja, dat was wel mooi om te zien eigenlijk. Ja. Maar ook wel weer, ik vond het ook wel weer dat ik dacht van ja, kom op Engeland.
Ja.
Je hebt zo'n goede wedstrijd tegen Amerika gespeeld en Zweden, dat kun je wel aan dan, toch?
Ja, misschien dat die teleurstelling bij hen van het missen van de finale toch nog wat groter was. En dat,
ja, die want Engelsen, die bondscoach die zei ook van ja, eigenlijk is dit een nonsenswedstrijd. Ja. Toen dacht ik ook van ja, dat is ook respectloos om te zeggen, come on.
Je kunt nog een medaille winnen.
Ja.
Ja, jammer.
Helaas.
Ja.
Jij bent de Ajax-aanhanger. Hoe lang is dat eigenlijk al zo?
Mijn vader heeft mij gewoon zo opgevoed. Hij heeft vroeger Cruijff zien voetballen, is daardoor Ajax-supporter geworden. En hij heeft mij en mijn broertje vanaf jongs af aan meegenomen naar Ajax. Maar ik besef ook wel goed dat als mijn vader toevallig voor Feyenoord was geweest of voor ADO of zo, dan was ik waarschijnlijk supporter van die club geworden.
Ja, dus, ja, want je woont in Den Haag.
Ja,
kan je daar precies wel veilig over straat?
Ja, dat is geen probleem.
Oké. Okay. En je voetbalt zelf niet?
Nee, ik heb gevoetbald tot en met mijn 18e ongeveer. 18e of 19e. En het laatste team waarin ik heb gespeeld was in Wassenaar, een vriendenteam. En het was ontzettend leuk. Jongens vanuit allerlei uithoeken van Den Haag kwamen daar op de een of andere manier samen bij best wel een kakclub in Wassenaar. Het was echt een heel leuk team. We speelden op zo ongeveer het laagste niveau wat kan. Maar dat betekende dat er ook wel vaak akkefietjes uitbraken en zo bij wedstrijden. En aan het einde van het seizoen zei die club, we hebben daar één seizoen gezeten, zei jongens, dit is een nette club, willen jullie weggaan?
Maar wat is een akkefietje? Gewoon matten met een tegenstander?
Er werd wel regelmatig
braken. Heb je zelf ook wel eens een vuist uitgedeeld?
Nou, ik ben natuurlijk best wel klein van stuk en ik sta achterin. Dus ik had vaak, ik kan dus helemaal niet goed voetballen, maar ik kan wel goed tackelen, goed slidings uitvoeren. En dan sta je als rechtsback, wat ik altijd was. Dat zegt veel ook over mijn kwaliteiten, dat ik daar neer werd gezet. Sta je tegenover de linksbuiten natuurlijk van de tegenstander. Het maakt niet uit of het amateurniveau is, maar die linksbuiten denken natuurlijk altijd dat ze een soort Ronaldo zijn of zo. Dus als ik die neerhaalde, dan werd zo iemand wel eens boos. En dan voordat ik zelf überhaupt was opgestaan, waren er alweer 5 ploeggenoten van mij bij. En dan liep
die
zoiets van snel
waren
uit de hand. Ja, precies. En dus zo ging dat soms. Ja.
Maar en hoe komt het dat jij zo'n trouwe fan bent aan deze voetbalclub? Wat moet je daarvoor opgeven?
Het is denk ik zoals het meestal gaat met hoe je supporter wordt van zo'n club. Je krijgt het van huis uit mee en het wordt meer een soort van een bindingsmiddel voor je familie, zeg maar. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk nu nog steeds. Zeker nadat mijn broertje en ik uit huis zijn gegaan en op andere plekken zijn gaan wonen. Is zo'n club waar je dan naartoe gaat, is nog iets wat je samen bindt met je pa en je broertje. Dus dat is in die zin, het is meer een soort bindmiddel. Zoals denk ik voetbal altijd voor iedereen is.
Ja, heb je dan ook wat meer interesse voor Ajax vrouwen nu bijvoorbeeld?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog bijna niks van heb gezien. Nee, ja.
Ja, dat gaat nog een beetje zo, hè? Met het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Er is ook een heel groot verschil in de fans eigenlijk nog tot nu toe.
Ja.
Er zijn veel meer kinderen bijvoorbeeld nu die naar vrouwenvoetbal gaan. Wat gemoedelijker is in het stadion.
Ja.
Maar toch, denk ik dat het wel gaat groeien. Is dat jouw verwachting
absoluut.
Ook?
Ja, wat moeilijk maakt, ik heb daar ook over nagedacht van... want je ziet het bijvoorbeeld in Amerika ook, hè. Ik bedoel, die vrouwen zijn geweldig op het WK. Mm. Maar in de competitie zit daar ook bijna niemand op de tribunes bij die clubs. En nou is dat daar bij het mannenvoetbal ook zo. Gewoon omdat voetbal daar gewoon
de Verenigde Staten
sport is of zo. Ja.
Geen mannensport. Nee.
Maar ik denk daar ook wel eens over na van hoe moeilijk het nu waarschijnlijk is om zoiets op te bouwen. Want... Wat de Nederlandse competitie gewoon heel erg nodig heeft, waar denk ik gewoon ook de Nederlandse mannen-eredivisie opteert, zijn die rivaliteiten. Dus dat is Ajax Feyenoord, NAC Willem II. En zo kan je er nog opnoemen ADO en Utrecht, die ook allebei een hekel aan Ajax hebben, weet je wel. Dus dat is het hele randstedelijke. En dat heb je nog niet in de vrouwen-eredivisie, onder meer doordat bijvoorbeeld Feyenoord nog ontbreekt. Mm. Volgens mij NAC ook. Nou ja, goed. Dus,
En waarom is die rivaliteit dan belangrijk?
Omdat mensen, en dat vind ik heel interessant aan voetbal en aan supporterscultuur. Kijk, niks bindt mensen zo erg als het hebben van een gezamenlijke vijand. En daar is voetbal eigenlijk ook een platform voor. Gewoon lekker met z'n allen zitten kankeren op de tegenstander of op de scheidsrechter. Mm-hmm. Of die spits van je eigen team die jullie allemaal niet moeten hebben, weet je wel. En dan voel je lekker zo met elkaar en drink je er een biertje bij en eet je een broodje. En dan, dat is het eigenlijk voor het grootste gedeelte.
Die gemoedelijkheid moet er af bij het vrouwenvoetbal.
Er moet meer vijandigheid in.
Nou, dat zou geen kwaad kunnen. Want dat is wel een beetje waar sport op teert, denk ik. En een beetje wij tegen hun, weet je wel.
Nou, dan is er nog een lange weg te gaan voor het vrouwenvoetbal.
Ja, maar Feyenoord komt eraan, volgens mij.
Ja.
En dat gaat wel helpen. Want als je dan bijvoorbeeld klassiekers krijgt, Ajax-Feyenoord... waar dan waarschijnlijk wel publiek bij kan, want bij de mannen mag dat al 10 jaar niet meer.
Inderdaad.
Dan ga je dus zo'n dynamiek krijgen. En ik ben zo benieuwd wat er dan gaat gebeuren als Feyenoord erbij komt. En misschien op termijn ook nog dus je andere rivaliteit gaat krijgen. Mm.
Het is wel echt een mooie toevoeging aan het rijtje waar we het in alle afleveringen van deze podcast over hebben gehad. Van wat moet er gebeuren om vrouwenvoetbal hoger op te krijgen. Ja. En de rivaliteit onder de fans is nog eentje waar we het nog niet echt over hebben gehad. Ja. Dat is wel een goede toevoeging. Ja.
Superbelangrijk, ja.
Ja.
Maar volgens mij is er bij Ajax vrouwen is er sowieso die harde kern. Amsterdam is altijd en overal.
Ja. Ja.
En volgens mij is er bij ADO Den Haag ook eentje. Mm. Maar dat zijn volgens mij ook wel de enige twee die wat meer aanhangers hebben. Ja. Zo'n groepje van 30 of zo, die bij elke wedstrijd is.
Ja, vet.
Maar zulke harde kernen zijn dus eigenlijk nodig bij elke club, bij het vrouwenvoetbal, om wat jij zegt, om dat wat meer tegen elkaar op te stoken.
Precies.
Dat, dat er wat meer op het spel staat misschien ook.
Ja. En dat ga je denk ik dus echt krijgen als je dan die van... Ja, maar zij komen van die stad hierheen en dan krijgen we 3-0 op de broek, weet je. Dat willen we niet hebben. Ik ben heel benieuwd wat dat teweeg gaat kunnen brengen. En daarnaast heb je natuurlijk, en daarvoor is dit WK zo vet, is dat sport is uiteindelijk ook gewoon een soort van een soort basis van verhaallijnen waar mensen zich in kunnen herkennen en daarmee een band willen voelen. Dus bijvoorbeeld nu, en dat vind ik vet om te zien, krijg je bijvoorbeeld Nina Berenstein die eerst op de bank begint en iedereen voelt dat niet rechtvaardig is, weet je wel. En dan iedereen die wel eens het gevoel heeft gehad dat die ergens niet bij mocht zitten of wat dan ook, die voelt dan ergens of bij zo'n Jill Roord een band mee, weet je. En dat soort ontwikkelingen krijg je nu heel erg, dat mensen zich meer gaan identificeren met de vrouwen van de Oranje Leeuwinnen. Waardoor dat op de veel langere termijn ook nog effect gaat hebben.
Ja.
Ja, zoals jij net ook zei over jouw vriendin die dan zegt van... oh, die Hollandse nuchterheid naast die Amerikanen.
Ja, want zij was voor dit WK echt nul geïnteresseerd in voetbal whatsoever. En nu is ze echt een soort van, ja, ik hou van de Oranje. Ik ben echt zo fan.
Ja.
Maar inderdaad, die verhalen spelen ook wel mee. Die Sari die gewoon echt aan het shinen is, terwijl ze gewoon zo'n Hollandse boer is. Ja, net zoals precies. Stephanie van der Gracht.
Ja.
Dat is gewoon sick.
Ja. Je hoort ook wel geluiden over dat het belang natuurlijk nu nog veel minder groot is in het vrouwenvoetbal. Ik bedoel, het gaat letterlijk om minder geld en dat soort dingen.
Ja.
Het is natuurlijk ook een beetje dubbel. Dat je dan aan de ene kant denkt van oké, we willen het natuurlijk enorm vooruit helpen, maar... vrouwenvoetbal wordt ook weer gewaardeerd om het feit dat er weinig schwalbes worden gemaakt. Mm-hmm. En dat iedereen zo toegankelijk is. En moet je kijken wie er allemaal voor de microfoon komt direct na een verloren finale, weet je wel, met zulke tranen. Ja. Hoe zie jij dat? Denk je dat dat niet anders kan? Dus dat we over 10 jaar naar een heel ander soort vrouwenvoetbal kijken dan nu?
Ik denk het wel. Ik denk dat niet te stoppen is. Natuurlijk zullen bepaalde elementen wel altijd bijvoorbeeld anders blijven dan bij het mannenvoetbal, sowieso. Maar ik denk dat ook een aantal van die elementen die we nu heel erg waarderen aan het vrouwenvoetbal wel gaan veranderen. Mm-hmm. Want je ziet bijvoorbeeld nu al... ik kijk nu al anders naar Shanice van der Zanden dan tijdens het vorige EK. Mm-hmm. Want zij heeft nu zoveel sponsordeals achter zich. Want ik zag matrasreclames en weet ik veel.
Die matrasreclame. Ja. Die was zo geinig.
Heel dubieus.
Ja. Zat ze daar op een matrasje?
Ja, ze hadden er wel iets creatiefs mee bedacht. Iets van, laat ze overdag zien wat je s'nachts bedenkt. Maar in ieder geval, als ik nu dus naar haar kijk en ik zag haar zo zwoegen, dan denk ik van, ja, maar jij beseft nu ook van, als ik het nu niet laat zien, dan vallen die deals misschien ook weg of zo, weet je wel. Dan,
en haar
dan
belang kwam is ze ook
weer
anders.
In, precies, en dan kwam ze erin en dan had ze weer andere kleur haar en dan ging ze iedereen opjutten en dan... dan is toch een deeltje van dat soort van onbevlekte is verdwenen. Omdat je denkt van ja, je wil nu misschien ook weer even zo opvallen. Omdat je gewoon 5 sponsordeals hebt die je misschien anders kwijtraakt. Omdat je het voetballend even niet kunt laten zien. Mm-hmm. Dus
je vindt haar minder vet eigenlijk.
Ja, wat misschien totale onzin is omdat ze dat anders ook wel had gedaan. Maar ik ga er dan toch iets sceptischer naar kijken. En dat is gewoon het jammere als er zoveel geld en zo bij komt bij dat voetbal. Dat je het deel van het genot om er naar te kijken ook wel weg kan halen. En dat vind ik heel erg. Daarom kijk ik heel weinig van bijvoorbeeld de Champions League voetbal bij de mannen en zo. Want ja, dat interesseert me allemaal gewoon bijna niks meer. Omdat het zo... Elke speler had voor elk team kunnen spelen in principe. Het gaat eigenlijk alleen maar wie er het meeste geld betaalt en zo. En er zit bijna niks echts meer in of zo.
Nee. Dus toen Ajax verloor...
Nee.
Toen zei je, oké. Okay. Nee.
Maar dat was wel weer het mooie. Kijk, in Nederland is Ajax natuurlijk een superrijke club... vergelijking met de rest. Maar op dat niveau is Ajax dan weer juist... een club waar nog wat echtheid in zit... omdat het zelf spelers opleidt... en niet maar alles wegkoopt bij anderen en zo. Mm.
Ja.
Dus daar had je nog wel ook een beetje dat soort van Robin Hood gevoel of zo. Van.
Ja, en dus ook de pijn.
En dus zeker ook de pijn, absoluut.
Ja. Weet je nog wanneer dat bij jou begon als supporter? Dat je inderdaad dus, net had je het over die rivaliteit en de pijn van zo'n verloren belangrijke wedstrijd. Kan je dat nog herinneren, wanneer dat kwam? Of is dat gewoon als tiener, sluipt dat erin? Of?
Ja, volgens mij sluipt het er een beetje in. Ik weet nog wel dat ik op mijn 12e kreeg ik een seizoenskaart. En vanaf toen gingen we dan elke thuiswedstrijd. Dat ik op een gegeven moment begon te merken dat ik dan als het weekend eraan kwam een beetje stress had. En ik wist niet waar dat dan vandaan kwam. Ik dacht, het is toch weekend? En toen laat dat op een gegeven moment besef van, ah, fuck, het gaat elke keer weg als die wedstrijd erop zit, weet je. Dus het is gewoon een wedstrijdspanning die zich dan opbouwt, waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Maar ja, dat wat het ook wel weer leuker maakt met ontlading en zo, als een wedstrijd er is. Maar ja, dat is een beetje gegroeid.
Ja, je draagt het mee.
Ja, het gaat vanzelf.
Ik had dat ook een beetje, Lisa, want ik ben natuurlijk ook late to the game en later fan aan het worden en nu steeds meer. Maar ik dacht wel gisteren van, hè, verdomme, nou heb ik ook nog iets waar ik me echt verdrietig om kan voelen. Weet je wel? Of echt van kan balen. Ik kwam thuis en kon er niet echt, kon echt niks meer met mezelf eventjes. Nee. Terwijl ik het heel erg geweldig WK vond en ook hartstikke trots ben natuurlijk. Maar
ja, voor mij was het ook heel dubbel. Omdat je wist gewoon van tevoren al dat ze deze wedstrijd niet gingen winnen. Dat wist je gewoon.
Ja.
Zeg maar, je had nog wel dat stiekeme hoopje of zo van... Oké, misschien dat het gaat gebeuren. Ja. En die eerste 3 kwartier dacht ik wel echt van... Wow, dit was echt misschien wel de vetste 3 kwartier van heel het toernooi.
Ja.
En toen daarna was het gewoon, oh, oké, nou ja, helaas.
Ja.
Het is afgelopen.
Ja. Goed geprobeerd. Ja.
Ja. Ja, het is wel gewoon iets pijnlijks. Ja. Je voelt het wel gewoon.
Echt iets pijnlijks, ja.
Ja, dat ze de keer zeiden, ja. Mm-hmm.
Laten we nog één keer luisteren naar Rocky's kleedkamerverhalen. Dankjewel Rocky, die ook vast een geweldig WK heeft gehad. We gaan luisteren.
De mooiste wedstrijd die ik zelf heb gespeeld was Wartburgia tegen Buitenveldert. Nou, dat was natuurlijk de Amsterdamse derby in de topklasse. En ik speelde dus eerst bij Buitenveldert met die stomme trainer. En toen ging ik naar Wartburgia toe. Nou, dat is eigenlijk een beetje alsof je van ja, Ajax naar Feyenoord gaat. Weet je wel, maar dan natuurlijk op een andere manier. Want het zijn twee Amsterdamse clubs. Het is de eerste helft en we komen 1-0 achter. En het is rust. En in de rust komt die trainer naar mij toe en die zegt tegen mij, die loopt achter mij, hey Rocky, deed je eigenlijk wel mee? Met andere woorden, ja, je was echt, ja, je was gewoon niet, ja, je was, deed gewoon niet mee, zeg maar. Dus ik dacht, wat? Als er een wedstrijd is die ik niet mag verliezen, dan is het deze wedstrijd. Ja, dus toen kwam ik in de kleedkamer en toen zei, ik was echt nog een groentje, ik was 19 of zo en ik speelde met meiden die allemaal, vrouwen die al een stuk ouder waren. En ik ga dan midden in die kleedkamer staan. Ik zeg, nou even serieus, ik weet dat ik nog niet zo lang speel, maar als er een wedstrijd is die ik niet mag verliezen, of die we niet mogen verliezen, dan is het deze. En toen hebben we de tweede helft erin gegaan en toen hebben we 7-1 gewonnen. Ik heb twee keer gescoord en ik was helemaal... en ik ben toen niet meer naar die trainer gelopen. Maar ik dacht gewoon, het is goed zo, weet je wel. Ik hoef je ook niet nog even... Nou, ik was er dus wel. Ik dacht gewoon, ik laat mijn voeten gewoon spreken. Zoals ik dat eigenlijk altijd heb gedaan.
Sam, wanneer begint het seizoen eigenlijk weer voor Ajax?
Ik geloof dat over een paar weken al de Johan Cruijffschaal... onder Johan Cruijffschaal wordt gespeeld tussen PSV en Ajax. Dus...
Hoezo is die dan aan het begin van het seizoen?
Ja, dat is altijd de opening van het seizoen tussen de kampioen van het vorig jaar en de bekerwinnaar.
Oh ja.
Het is altijd een beetje, het is een prijs van niks. Het is één wedstrijd, maar het is toch...
Maar hoe werkt het dan als je die alle twee wint?
Als je de beker en de, het kampioenschap wint? Ja, dan is het tegen... Ja, hoe werkt dat eigenlijk ook alweer? Volgens mij tegen
twee.
De nummer twee, ja. Want de Ajax heeft inderdaad allebei gewonnen.
Ja. Dus dan is jouw geliefde jou weer kwijt elk weekend?
Ja.
Of gaat zij ook mee?
Ja, om het weekend. Nee, ze gaat niet mee. Nee, dat vindt ze... mijn vriendin heeft niks met voetbal. Maar bijvoorbeeld vechtsport vind ik ook heel leuk om naar te kijken. Mm. En dat vindt zij wel helemaal geweldig. Dus dat kijken we dan bijvoorbeeld. Afgelopen weekend was een groot MMA-toernooi weer in Amerika. En dan kijken we dat zondagochtend terug. Ja.
Dus,
ik weet niet of dat jullie iets zeggen.
Nou ja, ja, niet echt, maar het klinkt wel gemoedelijk.
Ja. Ga verder.
Nee, maar wat ze daar heel goed hebben begrepen is dat, weer terugkomend op die, het maken van die personages waar je wat mee voelt als, als kijker. Dat hebben ze bijvoorbeeld in die vechtsport heel goed gedaan. En dan zie je dus ook dat het helemaal niet uitmaakt man, vrouw, lichtgewicht, zwaargewicht of zo.
In de, het maken van die personages, wat verschil? Ja,
nou, wat ze daar bijvoorbeeld heel goed doen is in aanloop naar zo'n evenement, dan volgen ze die vechters op de voet en dan krijg je echt een kijkje in hun leven. Mm. Hele mooie portretten maken zij, documentaires. Dat sowieso in de Amerikaanse sportjournalistiek zijn ze echt, hebben ze dat tot een kunst verheven om supergoede documentaires over individuele sporters te maken. Daar kunnen we hier ook nog wel iets van leren. Ja.
En denk je dat er het aankomende seizoen op Vice Sports ook iets over vrouwenvoetbal gaat komen? Denk je dat, denk je dat we daar verhalen over kunnen maken?
Ja, natuurlijk. Dat is, we hebben vanaf het begin ook wel gedaan. Niet heel veel, maar bijvoorbeeld wel interviews met Leon Stendler of Daphne Koster en zo. Maar met Vice Sports, als we over voetbal schrijven, dan zijn het eigenlijk altijd, is het één van drie smaken. Omdat we onze niches hebben gekozen. Eén is fanatieke supportersgroepen. Mm-hmm. Het andere is voetballers die een beetje van de kaart vallen in die gekke geglobaliseerde voetbalwereld. Dus die naar landen als Oman of Transnistrië of zo gaan. En het andere zijn voormalig cultvoetballers die zijn gestopt en iets gek zijn gaan doen of iets onverwacht. Zoals alleen maar gaan paardrijden of grote tafels maken in een loods. En wat het met alle drie die dingen is, Bijvoorbeeld bij fanatieke supportersgroepen. Nou, dat,
ik ja, ben... heb je nog niet echt.
Nee, precies. ik ben één keer wel bij Heracles Almelo. Daar zijn dan 3 mensen die de harde kern leiden. En 1 daarvan is een vrouw. Maar dat is van al die verhalen die we daarmee hebben gemaakt, is dat dan de enige keer dat ik dat daar een vrouw bij zat.
Mm-hmm.
Voetballers die van die geglobaliseerde kaart afvallen. Het vrouwenvoetbal is nog relatief klein. Dus je hebt in West-Europa en Noord-Amerika is het groot. Maar ja, de sappigste verhalen zitten natuurlijk van zo iemand die naar Oman gaat. En daar
in
een soort van wereld belandt die totaal niet kent.
Of dus Judith Kuipers.
Ja,
hoe heet ze? Ja, Judith
ik ben
Kuipers,
met haar in gesprek. Ja.
Vertel eens.
Goeie tip was dat.
Nou, zij is, volgens mij was zij coach van VV Alkmaar, vrouwen.
Ja, volgens mij wel. In ieder geval nu niet meer.
Nee, want nu is ze naar de Koekeilanden verhuisd. Ja, om daar het team van de Koekeilanden te gaan coachen.
Zo leuk.
Met wat voor beurs? Gewoon flink geld? Of gewoon...
Nou ja, daar moeten we nog achter komen. Maar ze is nu aan het coachen op een toernooi met de Koekeilanden. En daarna gaan we een verhaal met haar maken. Dus dat is wel echt een hele goede tip.
Wat een vette teaser.
Ja.
Nou ja, goede tips dus van onze kant.
Ja.
Voorbeschouwend kunnen we natuurlijk ook nog even praten over de Olympische Spelen in 2020.
Ja, ook nog, ja.
Ja, heel belangrijk dat Nederland zich daarvoor heeft geplaatst.
Mm-hmm.
Is dat iets wat jij ooit hebt gevolgd, vrouwenvoetbal op de Olympische Spelen?
Nee, sowieso voetbal op de Olympische Spelen niet echt.
Nee, want het is echt een vrouwenvoetbalding op de Olympische Spelen.
Maar mannen doen ook mee, denk ik? Of
ja, maar
niet?
Dat is dus blijkbaar niet zo...
Nee, niet zo relevant, maar voor de vrouwenteams is het wel zo.
Ja, dat wist ik eigenlijk nog niet. Nee. Dus vet dat we erbij zijn.
Ja, weer toernooi om ons op te verheugen.
Precies, meer om naar te kijken en ook... Weer voor al die spelers natuurlijk goed. Want wie weet nog een sponsordeal ergens vandaan of zo.
Ja.
Nog meer in de picture.
Maar ik heb eigenlijk ook geen idee welke teams er nou aan meedoen. Tegen wie we dan zouden moeten spelen. Of we überhaupt kans maken om te winnen.
Ja.
Ik denk dat we er een podcast over moeten maken, Lisa.
Ja. Let's go.
Wat ik trouwens nog, en dat is in het hele verre vooruitzicht wat ik hoop, is dat... Maar het laatste dingetje wat ik net noemde van verhalen die leuk zijn om te maken of die wij leuk vinden om te maken. Zo iemand die gestopt is en dan iets geks is gaan doen. Ik hoop ook zo dat, weet ik veel, Janice van der Zanden later een boerderij begint waar mensen met
geitjes... Ja, maar die wil dus een eigen barbershop. Die wil kapper worden.
Ja, zoiets is dus perfect, weet je wel. Of Jill Roord die een of andere gekke bergbeklimmer wordt of zo, weet je wel. Ik heb nu al zo'n zin in de verhalen die deze generatie op gaat leveren over een tijdje.
Ja. Maar bijvoorbeeld Megan Rapinoe, die is 34.
Ja.
En er zijn best wel veel speelsters in het vrouwenvoetbal die al best wel oud zijn eigenlijk.
Mm.
Denk je ook niet dat bijvoorbeeld Miedema, die is 22, die gaat echt nog wel 12 jaar mee dan?
Mm. Ja.
Heb ik het idee.
Ja, moet wel. Ja.
Dus kun je lang wachten dat die verhalen er komen.
Ja, dat is waar. Trouwens, echt lijp dat zij dus nu al topscorer aller tijden is.
Yeah.
Maar daar zat ik ook aan te denken dat nu praten we daarover als van... ja, niemand gaat dat ooit nog verbeteren. Maar toen dacht ik, hoe vet is het eigenlijk dat waarschijnlijk nu ergens... net een meisje is geboren of hier naar kijkt en die denkt... ja, dat zal allemaal wel. Mm-hmm. Maar ik kom er ook nog aan.
Yeah.
En dat gaat gewoon over 20 jaar of zo uit de boeken geschoten worden.
Yeah.
Want dat gaat gewoon gebeuren.
Ja.
Wat ik trouwens wel raar vond en wat me heel erg opviel is dat... Meteen na het verloren WK werd heel erg de vergelijking gemaakt met de mannen die al 3 keer tweede zijn geworden.
Oh, ja.
Terwijl eigenlijk iedereen
weer
een soort
tweede.
Van, je kan mannenvoetbal niet vergelijken met vrouwenvoetbal en dit en dat. En dan wel opeens gaan vergelijken dat we weer tweede zijn. Oeh, wat is het toch erg.
Je kan het misschien ook zien inderdaad als een soort bevestiging van het feit dat het nu echt telt.
Ja. Maar het wordt dan dus weer omgedraaid naar een prestatie die eigenlijk kloten is.
Ja.
Terwijl, weet je, dit is ons tweede WK. We zijn tweede geworden in de finale.
Mm. Ja.
Dat is zo'n zieke prestatie. Gaat nou niet omdraaien.
Ja. Maar behalve het weer tweede syndroom heb ik ook heel veel trots gehoord. Ja. Ook in de media, toch?
Ja.
Iedereen zei van, kan je het nu al iets voelen van die trots?
Mm-hmm.
Want dat is wel verdiend.
Ja.
Maar ze willen dus geen huldiging.
Nee,
ik hoorde dat het bij de mannen de vorige keer heel ongemakkelijk was. Dat ze daarom misschien niet willen.
Ja, dat moet je ook eigenlijk niet doen als je tweede hoort.
Nee.
Een beetje gênant is dat.
Ja. Ze zitten nog te balen. Ze zitten trouwens wel vanavond in een televisieprogramma, geloof ik.
Volgens mij allemaal bij Studio Frans.
Nou, dat vind ik ook wel echt een pluim. Want ze hebben zo trouw de media te woord gestaan.
Ja.
Dat is wel echt...
Danielle van der Donk was gewoon een beetje verbolgen over het feit dat de media zo negatief was.
Ja.
Maar dat vind ik ook de hele tijd heel leuk, dat ze dat zo zegt.
Ja, jullie zijn wel een beetje negatief geweest de laatste tijd. Dat heeft niet echt geholpen.
Door jullie hebben we verloren. Ja. Dat was eigenlijk de boodschap.
Heel chill.
Ja. Oké, ik denk dat we gaan stoppen.
Ja.
Lieve collega's. Ja.
Het is gedaan.
Ja, het is gedaan.
Wel jammer, hè?
Ja, het is wel... We hadden hier natuurlijk anders kunnen zitten.
Ja.
Dat was wel heel bijzonder geweest. Maar het was op zich al bijzonder genoeg, denk ik.
Ja.
Ik vond het echt... Ik ben super trots.
Ja.
Echt knap gedaan. Meiden, gefeliciteerd.
Ja. Lekker met de meiden. Wij blijven jou tips geven over verhalen van vrouwenvoetballers. Nou ja, die heb je zelf natuurlijk ook. En dankjewel Sam dat je er was.
Ja, leuk dat ik te gast mocht gaan.
Ja. Dank je Lisa.
Ja, dank je Noor.
Ja, heel graag
gedaan.
Voor
deze podcast.
Ja, en we horen elkaar bij de Olympische Spelen.
Yes, tot ziens.
De ballen.
Doei.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.